Ik heb drie schriftelijke vragen. Daar hebben jullie verder allemaal mondelinge vragen. Nou, weet u wat? U was zo lekker aan het schrijven, mag u beginnen.
Ik heb toch twee vragen.
Ja, meteen weer overvragen. Gaat uw gang.
U zegt ook net dat van twee spreekt op de volkeren. En ook op Matthäus 28, dat de ziekenhuis wordt om de volkeren te bekeren. Nou, dat gaat natuurlijk ook voor Nederlands volk. Ik denk zelf dat als gewoon als christen heel weinig betrokken zijn eigenlijk de regering van heel het Nederlandse volk. Dat is meer om zijn eigen heil gaat dan om
ja.
Volk. Hoe zouden we dat ook in deze tijden waarin we toch als volk steeds minder christen zijn, dat toch wat meer veel meer daarop betrokken zijn, dat we als volk als geheel zalig worden?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Hoe kunnen we als volk als geheel nog waarop betrokken zijn? 100 jaar geleden had je de strijd tussen professor Hoedemaker en Abraham Kuyper. Weet u daarvan? Weet iemand wat professor Hoedemaker verdedigde? De idee van een gedoopte natie. Dat was zijn ideaal. Elke Nederlander gedoopt. Katholiek of protestant, daar wilde hij er nou even van afwezen. Daar zat een gedachte achter die op zichzelf al een beetje te maken heeft met wat ik straks gezegd heb. Namelijk, hele volkeren tot Christus geleid. En professor Hoedemaker wist natuurlijk net zo goed als u en ik dat lang niet al die gedoopte Nederlanders ook werkelijk Christus toebehoren. Men schat wel eens, maar dat is maar een natte vingerwerk, dat zelfs in de meest christelijke tijd, laten we nou eens even zeggen de Gouden Eeuw, in de 17e eeuw, toch misschien maar 10% van de mensen werkelijk deel had aan Christus en zijn werk. Er is natuurlijk altijd verschrikkelijk veel meeloperij geweest. Dus zo'n gedachte van een gedoopte natie wordt daardoor dan ook weer een stuk minder waardevol, als toch maar zo weinig mensen. Aan de andere kant, het idee dat vroeger iedereen naar de kerk ging, echt waar, iedereen. Praktisch. Dat was toch wel heel mooi. Je kon zeggen, nou ze hoorden het toch allemaal maar. Maar ja, de boeren die hadden de hele week hard gewerkt en die zaten zondagsmiddags noodzakelijk te slapen in de kerk, want ze moesten toch ook hun rust krijgen. Het had allemaal zo weinig om het lijf. Daarom ben ik niet zo pessimistisch over kerkverlating, omdat eigenlijk daarmee ook het kaf van het koren gescheiden wordt. Afgezien van het feit dat er ook nog nooit in Nederland zoveel oprechte christenen zijn geweest buiten de kerk. Die thuis, straks zei ook bij iemand van jullie, ja we gaan op dit, was hier dat? We gaan op dit moment nergens heen, wij luisteren preken. Van Ouweneel dan weliswaar, dat is dan mooi. Vertelde me zelfs welke serie van Groeien in Geloof het was. Maar het is toch niet helemaal de bedoeling. Het is de bedoeling dat we ons aansluiten, dat we deel uitmaken van een christelijke gemeenschap. Dus in die zin, die gedoopte natie, Kuyper heeft er ook zeer tegen gestreden. Om de reden dat mensen persoonlijk deel moesten hebben aan Christus. Uiteindelijk heeft hij daarvoor de hervormde kerk verlaten. Of dat nou weer goed was, dat is nou weer vers 2. Dus het blijft altijd spannend. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat moet je niet zo stringent nemen dat het afzonderlijke naties zijn. Uiteindelijk betekent dat toch, het gaat om individuele mensen die discipelen van Jezus worden. Dat is zo. Toch, uiteindelijk zie je ook in het Messiaanse Rijk, in Jesaja 2... De volkeren trekken op naar Sion. Er zit altijd dat collectieve element in. Die volkeren die optrekken naar Sion om daar de Torah te leren. Heel vaak in het Messiaanse Rijk, je komt het in de psalmen ook wel tegen, dat zijn volken die opgaan omdat ze gehoord hebben van het heil in Christus. Dus ik vind het wel mooi iets van dat collectieve ook vast te houden. En zonder dat te romantiseren, mag je toch zeggen dat we een christelijke natie zijn geweest, wel in de verleden tijd, maar toch een christelijke natie in die zin dat het nog vanzelfsprekend was, zelfs nog tot pakweg de tijd, tot 1950, dat christelijke waarden en normen ook de samenleving, ook de politiek beheersten. Die waren nog vanzelfsprekend, terwijl al zoveel mensen daar innerlijk geen deel aan hadden. Dus in die zin zit daar toch ook wel iets moois in. Vandaag is dat helemaal niet meer vanzelfsprekend, het is volledig verdwenen. We zijn geen christelijke natie meer. Ook al zijn er sommigen die zeggen, dat is ook weer boeiend, dat het qua geloof nog nooit zo goed met Nederlands gegaan is als vandaag. Dan moet je even dus niet kijken naar wat de cijfers zijn, ontkerkelijking, want die ontkerkelijking heeft vooral betrekking op het leeglopen van kerken en het verkopen van kerken en de achteruitgang in de PKN en in de Rooms-Katholieke Kerk. Nee, dan moet je kijken naar hoeveel mensen zondagsmorgens ter kerk gaan, minstens één keer in de 14 dagen en daar heel serieus mee bezig zijn. Dan moet je ook denken aan al die gymnastiekzalen en aula's waar zondags mensen bij elkaar komen. Er worden hele rare criteria aangelegd voor die ontkerkelijking, alsof men er belang bij heeft die zo erg mogelijk voor te stellen. Geestelijk gesproken, als ik denk aan 200 jaar geleden, de tijd van het begin van het Reveil. Toen was er in Nederland bijna geen kansel meer waar het zuivere evangelie werd verkondigd. Dat kunnen we ons gewoon niet indenken. Dat heeft geleid tot het Reveil en later tot de afscheiding. Maar dat was veel erger. Dat was een en al vrijzinnigheid, een en al ethisch godsdienst, brave mensen. Dat was eigenlijk veel erger dan vandaag de dag. Vandaag zijn er honderden kansels waar het evangelie wordt verkondigd vandaag. Misschien niet altijd op uw manier, maar toch. Dus veel beter dan 200 jaar geleden. Dus laten we alsjeblieft niet ook in de dwaling vervallen, het wordt allemaal steeds erger. Zeker, we zijn geen christelijke natie meer, maar dat wil niet zeggen dat het er daarom slechter in Nederland uitziet dan 200 jaar geleden. Dus in die zin moet je dat begrip volk ook weer een beetje relativeren. Nu is een schriftelijke vraag. Wat zegt u?
Ja, maar niet schriftelijk, maar straks.
Oh, dat is een leuk idee, ja. Goed. Psalm 1 vers 4. Hoe verhouden zich goede daden die dode werken kunnen zijn en de vruchten van de geest? Ik heb straks al gezegd, goede daden op zichzelf, ik vergeleek dat met padvinders, die allemaal een goede daad moeten doen per dag. Ik vind dat ze er wel makkelijk van afkomen. Als je 's morgens om 7 uur je goede daad hebt gedaan, dan kun je de rest van de dag op Sion Boeren fluitjes leven, bloemetjes buiten zetten. Maar daar zit echt aan, je moet iets goeds doen. Hè? Dat is natuurlijk ook heel sterk in de vrijzinnigheid. Het brave christendom moet allemaal lief en goed zijn voor elkaar. Wat trouwens ook heel erg goed en belangrijk is hoor. We moeten allemaal lief zijn voor elkaar, vind ik ook. Maar als het hele geloof daartoe gereduceerd wordt, ja, dan krijg je die uitdrukking die je alleen in de Hebreeënbrief vindt, als ik me goed herinner, dode werken. Ik denk dode werken kunnen als volgt omschreven worden. Het zijn goede werken, maar ze brengen je geen stap dichter bij de eeuwigheid. Want ze gebeuren niet uit de goede mentaliteit. Ik hoorde vandaag op het nieuws dat de rijkste man van de wereld, ik had zijn naam nog nooit gehoord en ik wil hem ook niet weten ook, de rijkste man van de wereld die ging een miljoenenproject opzetten van weldadigheid. Ja, dat moeten die mensen allemaal om hun geweten te ontlasten. Als je zo rijk bent, dan moet ik alleen maar eerlijk aangekomen zijn. En dan gaan ze hun geweten ontlasten door gaat niet over jullie. Maar dan gaan ze hun geweten laten spreken en dan geweldige projecten opzetten. Nou, dat is dan mooi. Maar dat doet ook weer een beetje aan die padvinders denken hoor, sorry. Goede werken zijn werken die op zichzelf goed zijn, maar die bovendien voortkomen uit de juiste gezindheid. Vandaar dat tegenover de werken van het vlees, zei ik in Galaten 5, niet de werken van de geest staan, maar de vrucht van de geest. Dus het maakt niet uit, dat betekent niet dat het niet uitmaakt wat je doet als je met gezindheid, maar goed, als je goede gezindheid doet, komen er ook goede daden uit. Maar die goede daden zijn niet voldoende. Het moet uit die liefde, uit die vrede, uit die blijdschap voortkomen waar de vrucht van de geest over gaat. Vandaar dat Psalm 1 niet spreekt over goede daden in de eerste plaats, maar over vrucht dragen. Een vrucht dragen heeft veel meer te maken met wat voor mens je bent dan met wat je allemaal doet. En het Nieuw Testament is vol van dat beginsel van het vruchtdragen. Begin maar aan Johannes 15, de ware wijnstok, et cetera. Goede vruchtdragen is heel belangrijk. Meneer, uw tweede vraag.
In Psalm 2 staat hè, dat hij het huis van God heeft opgerezen. Hij heeft het in het vuur, maar ook
het is een deel van het verhaal, ja. Dat is waar. Iemand zei eens een keer, op een begrafenis heb je niks aan die opwekkingsliederen. Dat is ook een beetje overtrokken, maar ja, het is allemaal vrijheid, blijheid. Vorige week zondag heb ik in een evangelische gemeente gesproken op de Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Waar een Jood begint om 10 dagen lang tot op Yom Kippur, Grote Verzoendag, na te denken over wie hij nou eigenlijk is. En hoe hij tegenover God staat. Wat de motieven van zijn hart zijn, waar hij mee bezig is. Hij gaat zich bezinnen. En ik zag al die evangelie, het was een zeer charismatische gemeente. En ik, wat ik af en toe wel leuk vind, niet al te vaak, maar af en toe wel. En het zijn allemaal hele blije mensen. En daar kan je wel een beetje jaloers op zijn, zo blije mensen als het allemaal zijn. Maar af en toe zou ik wel eens willen vragen, en ja, hoe ziet het er dan van binnen uit? Je hebt kerken waar ze alleen maar spreken over ellende en zonde. Je hebt ook kerken waar ze er nooit over spreken. Want dat is iets wat eigen is aan ons mensen. Dat is, we zijn allemaal geneigd tot eenzijdigheid. En in de bundel opwekking zie ik die eenzijdigheid ook. Bij sommige christenen zou je willen dat ze wat vaker dat ze verplicht werden, net als bij de dokter, om elke dag een pilletje te nemen, namelijk een opwekkingslied te zingen. Dan worden ze hopelijk wat vrolijker in. Bij andere mensen zou je wel eens een paar boetepsalmen willen laten zingen. Psalm 130, psalm 6, nou ja, psalm 51. We zijn allemaal geneigd tot eenzijdigheid. Maar beide eenzijdigheden verwerp ik. Dat oppervlakkige kinderlijke christendom, alleen maar vrijheid, blijheid. Maar ook vaak niet veel troost is voor mensen die echt in de put zitten. En aan de andere kant, die mensen die alleen maar in de put zitten of erin gedouwd worden, dan wordt het andere uiterste. Het is moeilijk om de goede tussenweg erin te vinden. Daarom gaan we nu naar de tweede schriftelijke vraag. De goddelozen blijven niet staande in het gericht. Welk gericht gaat het hierover? Je zou kunnen zeggen, dat maakt niet veel uit. Uiteindelijk komt elk mens in het gericht. Hij kan er niet aan ontkomen. Ik denk niet dat het zo is dat als je sterft, dat je dan meteen voor Gods troon staat. Dat vind je nergens in de Bijbel. Dat daar het gericht plaatsvindt. Het ligt wel vast wat er met je gebeuren gaat. Of je in de plaats van de pijniging komt of in de schoot van Abraham. Lucas 16. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar dat daarna duurt wel hele tijd. Want het is eigenlijk pas in Openbaring 20 de grote witte troon als de goddelozen opstaan uit de doden en met hun opstandingslichaam verschijnen voor God, voor Christus en daar in het gericht gebracht worden. Er is niet zozeer een gericht voor mensen die alleen maar een ontlichaamde ziel hebben. Het gaat altijd over, het is altijd verbonden met de opstanding. Behalve in Matthäus 25 bij het oordeel van de schapen en de bokken. Dan gaat het over de levende volkeren op aarde. En dan gaat het over de vraag of ze in het vrederijk mogen binnengaan, ja of nee. Maar dan gaat het ook nog niet over eeuwig oordeel. Dat is een eerste schifting. En er staat wel achter, uiteindelijk, dat die schapen terechtkomen in het eeuwige leven en de bokken in het eeuwige oordeel. Maar dat is een heel verhaal om het allemaal verder uit te werken. Lees het boek van Oude Neel, Toekomst van God, hoofdstuk 2 en 3. Wie heeft er nog een mondelinge vraag? Piet.
Als je zegt van, ik heb mijn zoon gezalfd en gevestigd op de Messias, mag ik dat plaatsen voor de schepping al, in verband
okay.
Met de val van Satan?
Dat is een mooie vraag. Ik denk in de eerste plaats aan Hebreeën 1, waar we lezen dat God Christus gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En daarna lees je pas dat hij door hem ook alle dingen geschapen heeft. Dat is heel frappant. Het is als een vader die tegen zijn zoon zegt, ik benoem jou tot erfgenaam van alles. En die zoon zegt, u hebt niks. Oké, dan gaan we een wereld scheppen en die geef ik dan aan jou. Ik neem even letterlijk die volgorde. Hij is gemaakt tot erfenis van alle erfgenaam vanaf de grondlegging der wereld. Of zelfs van voor de grondlegging der wereld, vanaf alle eeuwigheid. En dan schept God de wereld. En waarom heeft God de wereld geschapen? Er zijn veel dingen over te zeggen, maar een van die hele mooie dingen om te zeggen is om ze aan zijn zoon te kunnen geven. In Genesis 24 gaat de knecht erop uit om een bruid te zoeken voor Isaac. Hoe kan hij het hart van Isaac nou aanspreken? Het hart van die bruid aanspreken om met hem mee te gaan. En dan zegt hij, mijn heer heeft in zijn ouderdom een zoon gekregen. En hij heeft aan die zoon alles gegeven wat hij had. Genesis 24. Dat is een van die hoofdstukken waar de typologie als het ware zo voor het opscheppen ligt. Ligt zo dicht aan de oppervlakte. En dit is een van die mooie zinspreuken. Wat is er voor aantrekkelijk? Hij vertelt niet hoe lang die was en hoe mooi die was en of hij een bril droeg of niet. Hij beschrijft niet zijn uiterlijk. Hij zegt, mijn Heer heeft hem alles gegeven wat hij had. Onze bruidegom, onze verlosser, is iemand aan wie zijn vader alles gegeven heeft wat hij had. En in zekere zin heb je gelijk, of de vraag is of dat hier nou specifiek op de voorgrond staat. Maar in zekere zin heeft gelijk, hij was de erfgenaam van alle dingen al voordat de wereld geschapen was. Dus zelfs voordat de wereld in de zonde was gevallen. Maar hier zou je eraan kunnen denken dat het ook vooral in de tijd gezien wordt. Tegenover alle goddeloosheid die zich vanaf Genesis 3 in de wereld openbaart, geeft God als antwoord zijn man die hij plaatst op de troon. En zegt, in deze man ga ik alles in orde maken. Jullie hebben alles bedorven met elkaar, in hem ga ik het alles goed maken. Dus je kunt niet precies zeggen dat slaat op die of die tijd. Maar het element wat jij noemt, dat zit er ongetwijfeld ook in begrepen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik zal van het besluit van God vertellen. En dan mag je zeker ook aan het eeuwige raadsbesluit van God denken. Daar komen we op Psalm 40 op terug. Nog een schriftelijke vraag. Hoe zit dat met die inspiratie van de Bijbel, de psalmen, woorden van mensen tot God? Hoe verhoudt zich dat? Wij moeten goed begrijpen, mensen worden niet geïnspireerd, de Bijbel is geïnspireerd. Dat lijkt misschien een kleinigheid. Maar we lezen in 2 Timotheüs 3, de schrift, de hele schrift, al de schrift is van God ingegeven, geïnspireerd. Wij praten over kunstenaars die geïnspireerd worden. En het is nou niet zo verschrikkelijk om dat nou zo te zeggen. Maar het is frappant dat er staat, de schrift is geïnspireerd. Dat wil zeggen, God wilde dat dit boek zo tot ons zou komen zoals we dat hier hebben. Met andere woorden, als een woord geïnspireerd wordt, een geschrift geïnspireerd worden, wil dat niet zeggen dat in dat geschrift God rechtstreeks tot ons spreekt. Dat gebeurt wel vaak, zelfs in de psalmen. We hebben dat hier in Psalm 2 gezien. En in de profeten is dat nog duidelijker, daar is het aan een stuk door, zo zegt de Heer. Maar zelfs waar mensen antwoord geven aan God, of God vragen stellen, daar zegt God, zo wil ik dat het in de schrift komt. In het boek Job is dat helemaal frappant. Die vrienden zijn allemaal bezig met lange redenvoeringen. En je zou kunnen zeggen, zijn die vrienden geïnspireerd? Nee, die zijn helemaal niet geïnspireerd. Integendeel. De Heere God is later boos op ze, dat ze zo spreken als ze doen. Jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Maar God heeft tegelijkertijd die schrift geïnspireerd, heeft gezegd, dit moeten jullie hebben. Zo moet het in de Bijbel staan, zo wil ik dat jullie het gaan lezen. En daarmee is niet alles goed gepraat wat die vrienden zeggen. Nee, maar God zegt, zo wil ik het dat in de Bijbel komt. Inspiratie is inspiratie van de schrift. Niet van de schrijvers en al helemaal niet van de personen die in het geschrift voorkomen. De duivel wordt ook geciteerd. Er zijn mensen die zeggen, er is geen God. Dat is al een dwaas. Maar hun woorden worden wel geciteerd. Dat is niet omdat God vindt dat er geen God is, maar omdat God wilde dat dat woord van die dwaas in de Bijbel zou staan als een voorbeeld voor ons. Dat was deel de toekomst van God, zei ik net. Dit is het deel, het woord van God. Dat is zo heerlijk. Ik heb alles opgeschreven in 12 delen en daar staat het eigenlijk allemaal in. Jullie hoeven eigenlijk helemaal niet meer te komen. Het deel het woord van God, er staan een heel 2 hoofdstukken over inspiratie, omdat het zo'n belangrijk thema is. De volgende mondelinge vraag, van wie komt die? Ja, denk erom, ons rijk vragen stellen hoor. Henry.
De Satan is uit de hemel geworpen. Is dat voor de schepping gebeurd? Is daar in de Bijbel iets? Zegt de Bijbel er iets over?
Henry, je zit al in tegenspraak in jouw eigen vraag. Want de duivel hoort ook bij de schepping. Dus hoe kan hij uit de hemel geworpen zijn voordat de schepping tot stand kwam? Hij is een gevallen engel. Maar ik zeg er meteen bij, de schrift zegt daarover bijzonder weinig. 1 Timotheüs 3 is een aanwijzing waar tot de oudsten gezegd wordt aan wat ze eisen moeten voldoen. Ze moeten geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet in dezelfde zonde, althans dat is een manier waarop je het kunt vertalen, in dezelfde zonde als de duivel valt, namelijk de zonde van de hoogmoed. Een tweede heenwijzing is Openbaring 12, waar de duivel uit de hemel wordt geworpen. Maar veel uitleggers, en ik denk dat ze gelijk hebben, zeggen ja, maar dat is nog toekomst. Dat is pas in de eindtijd dat de duivel definitief de toegang tot de hemel wordt ontzegd. Dat kun je niet op het verleden betrekken. En ten derde heeft men heel vaak gewezen op Jesaja 14, waar het over de engelvorst van Babel gaat. En over Ezekiel 28, waar het gaat over de engelvorst van Tyrus. En in die woorden die je daar beschreven vindt, zou je ook heenwijzingen naar de val van Satan kunnen vernemen. Maar letterlijk gaat het daar niet over. Letterlijk gaat het over de engelvorst van Babel. Maar dat is wel een hele hoge dienstknecht van Satan. Zo niet de Satan zelf. Dus er is veel over gespeculeerd, buiten de Bijbel om, in apocryfe boeken, door de rabbijnen. En daar doen we liever toch niet maar helemaal aan mee. Dus zitten we met de open vraag. Hoe ging dat? Dus als jij bovenaan komt, Henry, is dat de eerste vraag die je even moet richten. Hoe zit dat nou? Maar het leuke is, als we bovenaan komen, hebben we andere prioriteiten. Ja. Maar het is een terechte vraag. Maar ik kan je niet meer vertellen dan er in de Bijbel staat. Ik heb je alles verteld wat de Bijbel erover zegt, voor zover ik het weet. Wie nog meer? Gaat uw gang.
Wat de Heer Jezus gedaan heeft, staat in het Nieuwe Testament. Maar de psalmen die zeggen hoe hij zich gevoeld heeft.
Dat geldt natuurlijk voor sommige psalmen ongetwijfeld. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan ook al die andere gevoelens die erachteraan komen. Psalm 69, zeker. En over de gevoelens van de Heer Jezus hoor je natuurlijk in de evangelie veel en veel minder. Dus er zit wel een kern van waarheid in. Maar de psalmen vertellen ook wat hij gedaan heeft. Maar laten we zeggen, dat subjectieve element, hoe hij dat beleefd heeft. Maar ook hoe gelovigen de dingen beleven in zware tijden, in goede tijden. Dat noemen we het subjectieve element waarover ze tot God geklaagd hebben in hun nood. Dat vind je veel meer in de psalm. Daarom zijn ze ook zo dierbaar. Psalm 88 is misschien wel de meest sombere psalm die er staat. Die zou nooit in opwekking terechtkomen, broeder. Die is zo somber. Psalm 88, daar staat geen positief woord in. Behalve één. Dat is huiswerk voor de volgende keer. Nee, ik zal het jullie vertellen. Eén positief woord staat er maar in. Het is één grote noodklacht. Maar op een bepaald moment zegt de psalm, is de God van mijn heil. Dat wil zeggen, als er heil is, dan moet het van die God komen. Maar voor de rest, ja, zo somber kan een mens gestemd zijn. En dat soort passages vind je niet in het Nieuwe Testament, zozeer. Paulus kan daar ook wel eens in de brieven zijn emoties laten blijken, dus je moet het ook niet al te zwart-wit zien. Maar als het gaat over de gevoelens van de Heer Jezus, ja, dan zijn de psalmen nog vol van profetisch. In de eerste plaats door de gevoelens van de personen die het beschreven hebben. Ik bedoel, we zullen dat bij Psalm 22 zien, dat in de eerste plaats het ook de gevoelens van David zelf zijn geweest. Maar tegelijkertijd gaat de psalm daarboven uit, want David kan niet letterlijk zeggen, waarom heb je mij verlaten? God verlaat geen mens. Maar profetisch tegelijkertijd heeft het betrekking op Christus die we daar aan het woord horen. Dus daar zit een grote kern van waarheid in wat u gehoord hebt. Wie nog meer? Ja, zeker, want u vraagt, als de koning zondigt, dan had dat gevolgen voor het hele volk. Een heel frappant voorbeeld is natuurlijk bij David zelf, notabene, was een goede koning. Maar als David het volk gaat tellen, met verkeerde motieven, om daarin zelf zijn eer te zoeken, dan zegt God tegen hem, drieërlei straf, mag hij het kiezen. En wat voor straf die ook gekozen zou hebben, het volk moest onder lijden. Ook als hij dan kiest voor 3 dagen pest, ja, dan zegt hij als de engel boven Jeruzalem is verschenen om in Jeruzalem ook toe te slaan, dan zegt David, ach Heer, laat ik erop houden. Wat deze schapen, wat hebben zij gedaan? Hij stierf niet. Een groot deel van Israël stierf, maar het was zijn schuld. Dat geldt natuurlijk voor alle leiders. Het geldt voor politieke leiders van vandaag en de dag. Het geldt ook voor leiders in gemeenten. Het geldt voor kerkenraden, het geldt voor voorgangers, oudste raden, of hoe ze mogen heten. Er zijn mensen die leiding geven en er zijn mensen die geleid worden. Zo zit het in elkaar in het leven. En als de mensen die leiding geven dat verkeerd doen, dan hebben wij nog wel eens makkelijker mogelijkheden om zulke mensen naar huis te sturen. zowel in de gemeente als in de politiek. Maar in vroeger tijden, waar je natuurlijk een veel absoluter koningschap had, ja, dan moest je er maar mee doen. En als je een slechte leider had getroffen, dan kon een heel volk erin meegesleept worden. De spreuken vertellen daar ook over. Dat is de enorme verantwoordelijkheid van leiders, in alle opzichten. Dat geldt nog steeds. Ik hoorde daar nog een stemgeluid. Ja, ga je gang, broeder Jan.
Willem, kom even terug op het woord geïnspireerd, of niet geïnspireerd zijn.
Ja.
Ik denk dat je de consens staat, dat je elkaar goed aansporen, opvoeden, door middel van psalmen.
Lofzangen en geestelijke lieden.
Ik zal het denken van in het woord geïnspireerd, er zit het Latijnse woord spiritus in.
Heel goed.
Kan het dan niet zijn dat iemand die in het publiek, maar niet in de geest,
wel of
niet
geïnspireerd
wordt door de
geest?
Je
gaat
voor hetzelfde aan dat dat in het
meestal
niet het geval is. Of
nooit? Nou, dat, in die zin heb ik mij niet uitgelaten. Maar even bij het begin beginnen, broeder Jan. En de samenvatting van de vraag hoort u vanzelf in het antwoord. In de eerste plaats, zowel in de Efezebrief als in de Kolossenbrief horen we dat we psalmen, lofzangen, geestelijke liederen moeten doen. Dus niemand van ons doet het goed, want we zingen of alleen maar psalmen, of we zingen alleen maar opwekkingsliederen. Waar worden nou psalmen en lofzangen en geestelijke liederen gezongen? Hier ja, hier. Wij doen het goed, wij doen het goed. Ten tweede is het nog maar de vraag, die zuster die zo gauw dat er tussendoor riep, het is nog maar de vraag of het daar gaat uit psalmen uit een boekje. Of dat betekent de berijming of niet berijming van de psalmen die we in de Bijbel hebben staan. Het zou heel goed kunnen zijn, het woord psalmen, komt, je had dan zo'n mooie verklaring, inspiratie komt van spiritus, vertel dan ook even waar psalm vandaan komt. Ja. Dan zit je nou. Hè? Het woord psalm komt van het Griekse werkwoord psallo en dat betekent tokkelen. Een psalm is een lied waarbij je jezelf begeleidt op een tokkel, ja, luid of wat het ook, citer, gitaar, hoe je het noemen wil, ukulele, mandoline, een tokkelinstrument. Dus het woord psalm is heel merkwaardig, dus via de Griekse vertaling is dat tot ons gekomen. In het Hebreeuws heet dat heel anders, de Helim, dat heeft een heel andere oorzaak. Maar psalmen, het zou best kunnen zijn dat de schrijver Paulus bedoelt dat onder leiding van de Heilige Geest, dat heb je goed gezegd, het niet gaat om het opgeven van psalmen zoveel uit de bundel, maar dat het gaat over psalmen die spontaan oprijzen, eigenlijk zoals dat gebeurde in de Negro Spirituals, waar heel veel van dat soort voorgangers en vooral de muzikale leiders spontaan liederen componeerden ter plekke. Heel veel van de spirituals die we vandaag kennen, dat komt ook van spiritus, Jan, nog hetzelfde woord. Heel veel van die spirituals spontaan ontstaan zijn. En dat het dus helemaal niks te maken heeft met de psalmen uit het Oude Testament. Maar dat het wel uitingen van de geest zijn. Die de geest hun gaf ingaf om uit te spreken. Ja. Je hebt een woord in 2 Petrus 1... Maar daar zou je kunnen zeggen dat inspiratie toch ook met mensen te maken heeft. Heilige mannen Gods hebben door de geest gedreven gesproken. En ja, dat lijkt me wel mooi. Geen psalmbundel, geen opwekkingsbundel. Maar iemand staat op en tokkelt een instrument. Dit is ook een tokkelinstrument dit, hè. Alleen die hamertjes tokkelen hier. Dit is de bemoediging. Het is een Bijbelse instrument dan het orgel, Ike. Het orgel komt alleen voor in de berijming van Psalm 150. Dit is een Bijbelse instrument, want dit is een tokkelinstrument. Met enige fantasie. Maar dat zou wel mooi zijn, ja. Zomaar liederen die spontaan ontstaan. Er gebeurt ook wel hier en daar, met name in de charismatische wereld, waar ze wat meer daarvoor openstaan, dat de liederen spontaan ontstaan. Sommige van de heel bekende liederen zijn ook zo heel spontaan ontstaan. Maar ook. Ja. Dat was die dominee die te horen kreeg voordat hij de kansel opging. Dominee, u mag alles doen wat u wil, als u maar geen gezangen opgeeft. Want daar zijn wij hier mordicus op tegen. Die had nooit. En die dominee die kondigde aan de gemeente aan: laat ons thans één gezang zingen. De gemeente kroop in één. trilde en beefde. En hij zei, en wel, de psalm zoveel, zing, zing, een nieuw gezang de Heere. En al dus geschieden. Maar het zijn legenden, of het ooit echt gebeurd is, dat weten wij niet. Ja, mooi, dat zou mooi zijn, hè, Jan, als we nog een stukje samenkomst beleefden, van iemand al tokkelend spontaan een lied bedenken. Lijkt je dat wat, Eik? Jij zou het wel kunnen zo, achter die piano, zo een lied bedenken, ja. Zuster.
Wie in de hemel woont zal lachen. Hoe moet ik dat lachen nou eigenlijk
duiden? Ik probeerde het een beetje aan te geven, dat lachen van hem die in de hemel woont. Wat zeg je? Waarom vind je dat lastig?
Ik weet omdat ik als kind altijd helemaal in elkaar kroop, als ik dan het idee had van dat ik nou God niet lacht, omdat er de volkeren verloren gaan.
Nee, dat niet. Nee. God lacht niet omdat die mensen verloren gaan. God lacht.
Omdat ze niet gehoord hebben.
Ook niet. Ga door.
Omdat ze niet zijn weggegaan.
Nee.
Dan mag jij het
zeggen. Wil iemand anders proberen? Waarom lacht God hier?
Dwaasheid en hoop van de volgende.
Ja. Het is niet alleen maar een sarcastisch, spottend lachen. Het is ook een lachen van verbazing. Nee, zeg. Heb je die volken gezien? Dat is niet te geloven. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, die alle macht heeft, in hemel en op aarde. Hij blaast als het lam en de draak die krimpt in één. Verschrompelt. Maar die mensen, is dat het waarheid? Het is als een mierenkolonie tegen de boer zegt. Wij gaan met z'n allen tegen je optrekken. We zijn met heel velen. En we zullen jou wel eens een lesje leren. Wat doet die boer? Die lacht. Die denkt, wat krijgen we nou zeg? Heb je het gehoord? De mieren zijn in opstand gekomen tegen mij. Het is ook een lachen van verbazing. Niet omdat die mensen verloren gaan. Maar waar halen ze de idee vandaan? We zullen Gods banden verscheuren. Wat zijn dat voor dwaasheden? En dan is het mooie dat God zegt. Hoe kunnen we dan? Niet alleen omdat God zo sterk en zo machtig is. Daar beroept hij zich niet op. God beroept zich op het feit dat zijn man op Sion geplaatst is. En tegenover zijn man moeten die mensen toch begrijpen dat ze daar helemaal niks tegen kunnen ondernemen. En dat maakt het lijden van de Heer Jezus ook zo bijzonder. Want daarin is hij volkomen passief. Daarin lijkt hij in alles toe te geven. Zich niet te verzetten. Zoals dat in Psalmen zo mooi beschreven wordt, Psalm 50. En zoals we dat ook, in Jesaja 50. En zoals we dat in de Psalmen ook vinden. Die volkomen leiderlijkheid waarbij het leek. Alsof men met hem kon doen wat men wilde. En twee hoofdstukken later, één hoofdstuk later, van Matthäus 27 naar Matthäus 28, lezen we, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zoals de oude dichters al zeiden, aan het kruis was hij volkomen wereloos. Professor Hendrikus Berghof, een van de grote systematische theologen in de Hervormde Kerk, die noemde dat wereloze overmacht. Een mooie uitdrukking. Hij was wereloos. 2 Korinthe 13 zegt hij is in zwakheid gekruisigd. Maar tegelijkertijd was het overmacht. Want in die weerloosheid gaat hij de weg van het lam dat ter slachtoffer wordt geleid. En daarom kan hij één hoofdstuk later zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dus God lacht om de dwaasheid van de mens die dat niet doorheeft. Nee.
In de zin van, God lacht ons uit.
Nee.
Ja, maar dat
element van sarcasme zit er wel in, hoor. Ja? Nee, dat zit, voordat de dames onder elkaar gaan vechten, maar er zit wel degelijk ook sarcasme in en spot. Wat zijn jullie voor dwazen? Tuurlijk. God, sarcasme staat niet in een erg goede reuk onder ons, maar sarcasme kan een geweldig wapen zijn om iemand te overtuigen van zijn dwaasheid. Wat verbeeld je je eigenlijk wel? En daar zit een element van spot in. Een element in van belachelijk maken. Bijna zelfs. Wat zei u? Nee, dat helpt niet. Dan zou het slechte vertalingen zijn. Heel zelden helpt het om in het Hebreeuws te kijken van, hey, wacht even, dit is een ander woord van lachen dan dat of daar, blablabla, bla, bla, dat heeft die en die verschillen. Maar nee, dit is gewoon precies wat het is. Lachen en spotten. Ik zal me niet vergissen, is het hetzelfde woord lachen dat je vindt in de naam Isaac. Yitzchak. Gazak. Dat is gewoon lachen. God lacht. Alleen mensen lachen om zo heel verschillende redenen. Abraham lachte één keer uit ongeloof en één keer lachte hij uit blijdschap van het geloof. Je kunt om zoveel redenen lachen, maar het is wel altijd hetzelfde woord. Dus het Hebreeuws helpt daar niet. De context, de samenhang waarin iets staat, moet het duidelijk maken. En dit is het lachen van verbazing en verwondering en ook van spot over mensen die zo dwaas zijn dat ze denken dat ze tegen God en zijn gezalfde kunnen opnemen. Ik kan het niet mooier maken, zuster. Kun je ermee leven? Gelukkig. Geen angstcomplexen meer zoals in de jeugd. Maar dus het gaat er niet om dat God lacht als hij zondaren in het eeuwig verderf stort of zo. Daar gaat het niet om. Het is het lachen van verwondering en spot over mensen die denken dat ze het tegen hem en tegen Christus kunnen opnemen. Goed. Wie nog meer? We zijn bijna toe aan de laatste vraag. Ga uw gang.
Misschien een aanvulling. Het is niet zo lang. Ik heb deze meneer zijn vraag voorgesteld in het begin. Ik heb die mevrouw daar gehoord. Die sprak over een koning van een land. En we hebben wij hier onze koning Alexander. Die aanstaande dinsdag de troonrede uit zal spreken. Ik heb in de Bijbel ook die troonrede gevonden van David. En die klinkt toch wel heel anders. Toen ik net op geloof gekomen was, toen las ik die tekst dat de Heer Jezus sprak met de schriften en de fariseeën, die hebben de sleutel van de kennis weggenomen. Het is absoluut niet wat was. Dus ik vraag aan mijn vader, de sleutel der kennis is de Heilige Geest. Dat antwoord kreeg ik. En als ik nou inga op wat die mevrouw en die meneer zei, dan krijgen wij vanavond toch ook een opdracht. Wordt vervuld met de geest en vanuit die inspiratie, alleen van hem, van de Heilige Geest, zouden wij als opdracht vanavond kunnen krijgen. Ik ken niet het hart van onze koning, maar ik zie wel zijn daden. En naar een koning wordt wel geluisterd, hoewel zijn macht wel voor een groot deel weggenomen is. Als wij nou eens de opdracht aanvaarden, om te gaan bidden, voor onze koning, dat hij niet tot een religie komt, maar tot het geloof in Yeshua komt. Dan, want ik wil ook dat ons volk terugkeert naar de God van onze vader, net zoals in Israël. Dat verlang ik ook in mijn hart. En ik doe het individueel. Ik sta in een preekstoel, ik ben onderweg. En ik ontmoet mensen en ik spreek te pas en te onpas, de geest of wij, over datgene wat er gebeurd is met het offer, de komst van de Messias. Als wij die opdracht nemen om nou eens gezamenlijk te gaan bidden voor onze koning, en dan, als hij verandert, gaat ons volk ook veranderen. En in dat geloof, want we bidden niet te vergeten. We mogen deze zaken brengen voor het aangezicht van God, de Almachtige.
Ik ben de enige in deze zaal die ooit aanwezig was, neem ik aan, bij het belijdenis doen van Willem-Alexander. Vele jaren geleden. Ik had daarvan gehoord. Het was diep geheim, maar ik wist het. Ik ben wel een beetje trots op. Nou, het was niet zo bijzonder. Het was toch een stampvolle kloosterkerk in Den Haag. En toen heb ik hem horen zeggen het ja-woord, een heilig ja-woord. Ik weet ook van degenen die hem daarin hebben onderwezen, dat waren er gelukkig meer dan dominee Karel ter Linde. Dat waren er meerdere die dieper in het geloof zaten dan Karel ter Linde. En ik neem dat woord serieus. En als ik naar zijn kersttoespraken luister, dan vind ik meer nog dan bij zijn moeder daarin ook uitingen van zijn persoonlijk geloof. Dus ik ben daar wat voorzichtig mee om zomaar over te nemen dat hij zou moeten gaan veranderen, want ik kan niet in zijn hart kijken. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben met wat ik van hem hoor. Een tweede ding is, en dan ronden we af, is over die sleutel van de kennis. Ik respecteer wat uw vader als antwoord daarop gaf, maar er zijn natuurlijk vele verklaringen van die uitdrukking. Eigenlijk vind ik het mooiste antwoord dat Christus zelf die sleutel is. Hoe zouden we de Torah, hoe zouden we het hele Oude Testament kunnen begrijpen zonder de sleutel Christus? Hij is de sleutel van alle kennis, van wat voor kennis er in deze wereld ook mogen bestaan. Dat neem ik niks af van wat u gezegd hebt hoor. Maar Christus is de sleutel. En dat is het grote verschil met het Jodendom. Het Jodendom als religie, de Torah, de Sinaï, is allemaal door God gegeven. Maar er ontbrak iets aan, dat lag niet aan God, maar het was er de tijd nog niet voor. En wat er ontbrak, dat kwam in het Nieuwe Testament, Christus. En hij zegt als het ware tegen de mensen die naar hem luisteren, jullie hebben de sleutel niet. Zou ik vandaag ook tegen Joodse vrienden kunnen zeggen, wat jullie ontbreekt is de sleutel. Christus is op elke bladzijde van de Bijbel aanwezig. En als je hem niet ziet, ja, dan kun je misschien dat deurtje wel open krijgen, heel knarsend. Maar met de sleutel gaat het zoveel beter. Maar goed, het kan ook alleen maar weer door de kracht van de Heilige Geest. Dus in die zin wordt dat er ook bij. Ik vond het fijn dat jullie er allemaal waren. En ik hoop dat jullie de volgende keer, waar we het eigenlijk gaan hebben over Psalm 2 en Psalm 8, in samenhang, Zoon van God en Zoon des Mensen gaan hebben. En lees daarbij vast Hebreeën 1, waar Psalm 2 wordt geciteerd, en Hebreeën 2, waar Psalm 8 wordt geciteerd. Dat is het huiswerk voor de volgende keer.